Het ja-thema, zoals bekend, is eenheid. Dus ik blijf het toch maar herhalen iedere keer. En onze ja-tekst is uit Johannes 17, vers 21. Daar staat op dat ze alle één zullen zijn zoals u, Vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En aan het begin van het jaar ben ik begonnen met een serie over eenheid bewaren door leven onder gezag. We hebben als eerste gekeken naar de geweldige zegeningen die leven onder gezag als vrucht heeft. En leven onder gezag is een voorwaarde voor het bewaren van eenheid. We hebben ook gezien dat dat een enorme bescherming geeft en veiligheid geeft. En de vorige keer hebben we nagedacht over het gezag van de Bijbel. We hebben gekeken naar een aantal benaderingen die er zijn van het woord in onze tijd, maar ook er is weinig nieuws onder de zon. In het verleden was dat ook al zo. En we hebben ook gekeken naar de juiste benadering van het woord. En vandaag wil ik heel graag met jullie nadenken over het gezag van Jezus. Jezus is de centrale figuur in de Bijbel. Het gaat om hem. En Jezus is ook de centrale figuur in de hele historie van de mensheid. Het gezag van Jezus. En wat belangrijk is, is ook wat wij ervan toelaten in ons leven. In de mate dat wij ons openen voor dat gezag van Jezus. En ik wil dat doen aan de hand van een gedeelte uit Matthäus. Matthäus 17, vers 1 tot 9. En het gaat over de verheerlijking op de berg. Matthäus 17, vers 1 tot 9. En ik zal die u voorlezen uit de Bijbel. En alle andere teksten heb ik op sheet staan. Matthäus 17. En hij zegt: en na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat we hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. En terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei: dit is mijn geliefde zoon, en wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen. Hij raakte hen aan en zei: sta op, wees niet bevreesd. En toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de doden. Tot zover. Zo nog een moment bidden en zo een zegen vragen. Vader, we willen zo bedanken voor uw kostbaar woord. Dat we in alle vrijheid hebben. En ik wil u zo bidden dat u vanmorgen zo ook uw woord zo wil zegenen en spreken en luisteren. Heer, we hebben het zo nodig. En we willen zo bidden dat u het tot leven brengt. Dat het voedsel mag zijn voor onze ziel. En Jezus, dan bid u dat. Amen. In de wereld zie je overal gezagproblemen. Gezagproblemen met de overheid. Kijk maar naar de televisiebeelden in Hamburg. Gezagproblemen op school. Gezagproblemen in gezinnen. gezagsproblemen in huwelijken. De VN die eigenlijk geen gezag heeft door gebrek aan eenheid. Want als er eenheid zou zijn, zou het conflict in Syrië zo opgelost zijn. En weet u wie ook veel gezag verloren heeft? Dat is de kerk. Wie spreekt er nog met ontzag, met gezag over de kerk? De Rooms-Katholieke Kerk heeft veel gezag verloren door seksuele schandalen. En veel mensen hebben sowieso problemen met het standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk over huwelijk en seksuele moraliteit. Maar als dan vervolgens blijkt dit intern op grove wijze geschonden wordt, dan verlies je je gezag. Ook de protestante kerk heeft veel gezag verloren, doordat op veel plaatsen het gezag van de Bijbel ingewisseld is door het gezag van de wetenschap en het eigen denken en kunnen van de mens. En hoe kan de kerk weer het gezag terugkrijgen? En ik geloof, dan zal de kerk moeten geloven in het gezag van Jezus Christus, in het gezag van de Bijbel en in het gezag van de Heilige Geest. En dat geloven betekent niet alleen dat je dat als kerk verkondigt, maar ook dat je dat als kerk doet. En de vorige keer hebben we zo stilgestaan bij het gezag van de Bijbel, en ik wil nu heel graag met jullie het hebben over het gezag van Jezus en dat vervolgens ook toepassen op ons leven. God die heeft zich voor een deel geopenbaard in de natuur. En hij heeft zich ook op verschillende manieren geopenbaard aan de oud-testamentische vaderen. Zoals aan Mozes, aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob en aan de profeten. Maar de meest krachtige openbaring van God en de meest complete openbaring van God, die is in zijn Zoon, Jezus Christus. Ja, de Zoon die aan de boezem van de Vader was, die heeft ons hem doen verklaard en doen kennen. In Johannes 1, vers 18 staat dat zo mooi. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem doen kennen. Ja, de meest centrale figuur in de Bijbel, maar ook in de geschiedenis van de mensheid, is Jezus Christus. En in het Oude Testament, dan zie je een rijkhalsend uitzien naar iemand die gezag heeft en die met gezag zal spreken. En in het Nieuwe Testament gaat het over Jezus. Het is daar vol van Jezus. En Paulus die is er ook van zo doordrongen dat hij zegt in 1 Korinthe 2 vers 2, zegt hij ook, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En laten we zo dieper ingaan op het gezag van Jezus. En ik heb hier even een overzicht voor vanmorgen, welke punten we zullen behandelen. Ik zal er even vlug doorheen gaan en dan heb je voor jezelf ook een kapstok hoe we dat zal doen. Als eerste wil ik graag met jullie kijken naar wat de evangeliën zeggen over het gezag van Jezus. Ten tweede, wat Jezus zelf zegt met betrekking tot gezag. Dan zullen we kijken wat de werken van Jezus zeggen over zijn gezag. En dan ook wat de houding van anderen zeggen over het gezag van Jezus. En tenslotte zullen we kijken van wat zijn dood en opstanding te zeggen heeft over zijn gezag. En we beginnen zo met wat de evangeliën zeggen over het gezag van Jezus. En ik zal een kort drie argumenten geven, drie gebeurtenissen geven, waaruit blijkt dat Jezus het opperste gezag heeft en niet tegengesproken kan worden. Het tragische is dat het vaak verhalen zijn in de Bijbel die wij gewoon kennen en vaak ook die dingen over het hoofd zien, omdat ze ons zo bekend zijn en misschien al jaren, soms misschien al van kinds af aan gehoord hebben. Maar die evangelieën die zijn niet zomaar geschreven. Ze zijn met een doel geschreven. Het is niet een verzameling van feiten of iets dergelijks. Maar ze stellen allemaal Jezus Christus voor als de hoogste gezagsdrager. Bij de aankondiging van de geboorte van Jezus, daar verschijnt er een engel aan Jozef in een droom. En dan zegt hij in Matthäus 1 vers 23, zegt hij, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en hij zult hem de naam Immanuel geven. En vertaald betekent dat God met ons. En hier staat het al aan het begin van het eerste evangelie. En je kunt Jezus niet reduceren tot een goed voorbeeld wat hij ongetwijfeld is of een bijzonder mens. Nee, hij is God met ons. God met ons. En ook Maria krijgt een aankondiging in Lucas 1 vers 32 en 33. En daar staat, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Zoon van de Allerhoogste. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. De tweede gebeurtenis die laat zien dat Jezus het opperste gezag heeft, is bij de doop van Johannes. En Johannes die zegt van zichzelf, ik ben de Christus niet. Ik ben niet degene die met gezag bekleed is. Maar na mij komt iemand die sterker is dan ik, waarvan ik niet waard ben om de riem van zijn sandalen los te maken. Dus hier zie je gewoon hoe Johannes dat ook echt aangeeft. Hoe gigantisch verschil er is tussen hem en de Heer Jezus. En dan komt het moment dat Jezus gedoopt wordt. En dan gaat de hemel open en dan daalt de Heilige Geest neer op hem in de vorm van een duif. En dan komt er een stem van de Vader uit de hemel en die zegt, u bent mijn geliefde zoon en u heb ik mijn behagen. En wat een bijzonder moment is dat God de Vader in het bijzijn van zondige mensen zijn liefde verklaart aan zijn zoon. En tegelijkertijd bevestigt dat hij de zoon is, de zoon die met gezag bekleed is. En de derde gebeurtenis is degene die we net gelezen hebben op de berg der verheerlijking. En op die berg worden dezelfde woorden gebruikt, maar dan wel met een belangrijke toevoeging. En weer is daar die stem van de Vader uit de hemel en die zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En dan voegt hij daaraan toe, luister naar hem. Hij heeft het gezag, luister naar hem. Heb je vragen, luister naar hem. Heb je problemen, luister naar hem. Heb je redding nodig, luister naar hem. En iemand die gezag heeft, daar moet je naar luisteren. En hier komt echt die stem uit de hemel en die zegt, luister naar hem. En dit is niet zomaar beschreven, dit feit, dat is uniek. Dit zijn bevestigingen dat Jezus het hoogste gezag is. En laten we zo kijken wat Jezus van zichzelf zegt. En ook hier zijn we met sommige uitspraken van Jezus heel vertrouwd geraakt. En klinken ze ons bekend in de oren. Maar in het onderwijs van Jezus is duidelijk dat hij met het hoogste gezag spreekt. Als Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld, dan had nooit iemand van tevoren zo'n gezaghebbende uitspraak gedaan. Ik ben. Hij zegt niet, de schrift zegt, of alzo spreekt de Heer. Hij zegt, nee, ik ben. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Hieruit blijkt dat Jezus niet alleen met gezag spreekt, maar ook dat hij een gezagpositie heeft, want niemand kan tot de Vader komen dan door hem. En Jezus heeft nog meer van deze ik ben uitspraken gedaan. En dan als je naar de zegenrijke bergreden kijkt, hè, waar Miel zo lang over gesproken heeft. En daaruit blijkt ook, als je ernaar kijkt, ook duidelijk dat Jezus zich daar krachtig laat zien als de gezaghebbende leraar. En ik wil jullie heel kort, snel achter elkaar een paar versen zo laten zien hoe dat hij daar begint in Matthäus 5. In vers 21 zegt hij, je hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, dan komt er wat. En dan zegt hij, maar ik zeg u. En dan een paar versen verder, voorwaar ik zeg u. Een vers verder, je hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, je zult geen oversteel plegen, zegt hij, maar ik zeg u. En dan iets verder weer, er is gezegd, maar ik zeg u. Iets verderop. In vers 33 zegt, verder hebt u gehoord dat tegen de oude gezegd is, en dan weer opnieuw, maar ik zeg u. En zo gaat dat verder in vers 38. U hebt gehoord dat gezegd is oog voor oog en tand voor tand. En dan zegt hij, maar ik zeg u echter dat. In vers 43. U hebt gehoord dat gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. En dan zegt hij, maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief. Zegen aan die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. En zo gaat dat door in dat gedeelte. En we hebben te maken met iemand die geen onderwijs gehad heeft op de scholen van die tijd. Hij was geen fariseer, geen schriftgeleerde. En de mensen die zeiden dat ook van hem. Hoe weet deze de schriften daar hij geen onderwijs gehad heeft? Maar hij staat op met gezag en aarzelt niet. En hij verklaart met gezag, ik ben het. Ik zeg het. Ik. En dit onderscheidt Jezus ook van alle profeten. De oud-testamentische mannen, die waren machtige mannen. Afgezien van het feit dat God hen gebruikte en dat ze door de Heilige Geest gezalfd waren, waren het grote persoonlijkheden. Maar nooit had iemand het woord ik in de mond genomen. Ze zeiden allemaal, zo zegt de Heere. Maar bij Jezus is dat totaal anders. Hij zegt, ik zeg u lieden. Hij maakt hier onderscheid tussen hemzelf en al die anderen. En dat kun je alleen maar doen als je het hoogste gezag hebt. En in alle nederigheid laat Jezus hier geen twijfel over bestaan. En als Jezus de bergrede afsluit, dan zegt hij, daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En aan het eind van deze legendarische predikingen, van de zaligsprekingen, die bergreden, dan legt Jezus daar nog eens de nadruk op. Deze mijn woorden. Hij eist hier ook het hoogste gezag op. En dit was wat Jezus zei als gezaghebbende. Maar laten we ook eens kijken naar de werken die Jezus doet, wat hij doet. Als je de evangelie leest, dan loop je van de ene gebeurtenis naar de andere, waar het telkens weer blijkt dat hij het hoogste gezag is. De wonderen die hij doet, zijn daden van liefde, maar zijn niet het hoogste doel. Het waren tekenen die hij gaf om op te komen voor en te getuigen van zijn eigen persoon en van zijn eigen gezag. Zijn gezag die blijkt over de natuur als hij de storm stilt op het meer. En de discipelen ook vol verwondering zeggen: wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Zijn gezag over de demonen blijkt als hij de bezetene die uit de Gadarenen tegenkomt. En deze man die was bezeten door vele demonen, staat er. Maar zelfs met zijn velen zijn ze niet opgewassen tegen Jezus. En de demonen smeken Jezus dat hij hen niet naar de afgrond stuurt. Ze smeken Jezus met z'n allen. Waarom? Omdat Jezus gezag over hen heeft. En zijn gezag om zonde te vergeven blijkt als de verlamde door het dak van zijn huis neergelaten wordt en Jezus de zonde van de verlamde vergeeft. En de schriftgeleerden die erbij waren, hadden hier grote moeite mee en ze verlegden in een hart, zoals er staat. En er staat daar: waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Ja, zoiets kan God alleen. En Jezus onderkent die overleggingen en had. En gaat erop in en dan zegt: wat is makkelijker? Tegen de verlamde te zeggen: de zonden zijn u vergeven. Of te zeggen: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. En dit is weer zo'n gebeurtenis, hè, die we misschien wel verschillende keer al gelezen hebben. Maar waarin Jezus laat zien dat hij gezag heeft om zonde te vergeven. Zijn gezag over ziekte blijkt ook als de menigte vele malen tot hem komt. En hij alle genas die tot hem kwamen. Zijn gezag over het paradijs blijkt als hij tegen de moordenaar zegt aan het kruis: heden zul je met mij in het paradijs zijn. Wat zegt de houding van anderen naar Jezus toe over zijn gezag? Ja, de mensen in de tijd van Jezus hadden in de gaten dat hij met gezag sprak. Aan het einde van dat geweldige onderwijs van de bergreden staat er in Matthäus 7, vers 28. Dan staat er: toen Jezus deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Ja? De menigte die onderkende dat hij onderwees met gezag. En de overpriesters en de fariseeën, die hadden dienaren op pad gestuurd om Jezus gevangen te nemen. Maar deze dienaren die waren zo onder de indruk van het onderwijs van Jezus dat ze hem gewoon niet konden grijpen. En met lege handen komen ze dan weer terug bij de overpriesters en de fariseeën. En dan staat dat zo bijzonder in Johannes 7, vers 45 staat: en de dienaars kwamen tot overpriesters en fariseeën en die zeiden tegen hem: waarom hebt u hem niet meegebracht? En de dienaars antwoordden: nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. En de fariseeën antwoordden: dan bent u soms ook misleid. Heeft iemand van onze leiders soms in hem geloofd of van de fariseeën? Maar deze menigte die de wet niet kent, is vervloekt. Nog nooit heeft iemand zo gesproken als deze mens. Ook die dienaren die erkenden dat Jezus met gezag sprak. Maar de fariseeën en de overpriesters die verzetten zich ertegen. En die komen dan met powerplay naar deze dienaren toe. Zijn jullie ook misleid? Heeft iemand van de leiders, van onze leiders in hem geloofd? En dan doen ze er nog een schepje bovenop. En zeggen: de menigte die de wet niet kent, die zij vervloekt. Maar zij en vader, nog nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. En zo zijn er veel andere voorbeelden dat anderen inzagen dat Jezus gezag heeft. De hoofdman over 100 bijvoorbeeld, die een knecht naar Jezus stuurde. En zei: ik ben niet waard dat u onder mijn dak inkomt. En ik heb mijzelf ook niet waardig geacht om naar u toe te komen. Maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Of die belijdenis van Petrus, die zegt: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En tenslotte een belangrijke bevestiging van het hoogste gezag van Jezus. En dat is zijn dood en zijn opstanding. Ondanks dat het leek alsof hij zwak was toen hij gekruisigd werd. Ondanks dat het leek dat hij verslagen was, kwam hier juist zijn macht en gezag openbaar. Hij overwon de dood. Hij is opgestaan. Als je dood bent, en dat is bevestigd door de soldaten, en je hebt dan zelf macht om op te staan, dan ben je sterker dan de dood. Dan heb je macht over de dood. Dan heb je gezag over de dood. En niemand had dit of zal dit hebben, maar alleen Jezus. En daarmee bevestigt hij zijn allerhoogste gezag. Jezus die heeft over de dood getriomfeerd met macht. En wat een gezag heeft Jezus. Maar zelfs op dat schijnbaar zwakste moment, op het moment dat hij verslagen leek, op het moment van zijn sterven, wat zegt dan de hoofdman over 100 die daarbij is? En laten we daar ook even een paar versen van lezen in Matthäus. En er staat dan: als Jezus sterft, Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde, de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en vele lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakte, de aardbeving zag en de dingen die gebeurden, werden ze erg bevreesd en zeiden: werkelijk, dit was Gods Zoon. Zijn sterven was met gezag. Het ging met tekenen en wonderen gepaard. Het voorhangsel van de tempel die scheurde van boven naar beneden. De aarde beefde en de rotsen, de sterke rotsen, die scheurden. Graven werden geopend. Mensen werden opgewekt. Wat een betoning van macht en gezag. En die Romeinse hoofdman die erbij was, een heiden, die dat zag gebeuren, die werd bevreesd en die riep uit: werkelijk, dit was Gods Zoon. Het bewijs van zijn hoogste gezag wordt geleverd bij zijn dood op zijn schijnbaar zwakste moment. En zijn hoogste gezag zal zichtbaar worden voor iedereen. In 1 Korinthe 15 vers 22 tot 26 staat erover deze toekomst het volgende geschreven. Er staat, want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Iedereen echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Want wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En hier zie je ook gewoon dat hij heeft het hoogste gezag. Alle andere heerschappij en macht zal teniet gedaan worden. En hij zal als koning heersen. En de laatste vijand die hij teniet zal doen, is de dood. Wat is nu de toepassing als we zo nadenken over dat gezag van Jezus? En ik denk, het begint ermee dat we dat tot ons laten doordringen dat het zo is. De verhalen in de Bijbel die soms zo bekend en vertrouwd zijn en zo gewoon voor ons zijn, dat de diepte ervan voor ons kan ontgaan. Maar Jezus is het hoogste gezag. Maar wat betekent dat nou voor mij, voor ons? En wat moeten we daarmee? Mensen die gezag hebben, daar doe je goed aan om naar te luisteren. En luister niet om het aan te horen, maar luister om het te doen, om te gehoorzamen. De politie heeft gezag. De rechter heeft gezag. De juffrouw op school heeft gezag. De oudsten in de gemeente hebben gezag. Allemaal goed om naar te luisteren en te gehoorzamen. Maar des te meer om te luisteren naar degene die het hoogste gezag heeft. Jezus. En niet voor niets kwam er die stem uit de hemel wat we gelezen hebben. En terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit die wolk die zei, dit is mijn geliefde zoon, en wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Ja? Luister naar hem, niet alleen aanhoren, maar echt luisteren en doen. Ben je vermoeid en belast? Jezus zegt, kom dan tot mij die vermoeid en belast zijn. Luister naar hem. Heb je problemen met je buren of op je werk? We hebben gezegd, heb je vijanden lief en bid voor degene die je vervolgen. Luister naar hem. Heb je relatieproblemen? Gooi dan niet het bijltje bij neer, maar luister naar hem. Als je Jezus volgt, dan wil niet zeggen dat er dan geen problemen in je leven zijn. Integendeel, er kan wel degelijk lijden zijn. En de Bijbel die noemt dat ook lijden naar de wil van God. En dat is een lijden dat vrucht draagt. Dat het lijden is goed. Maar ik zie ook heel veel lijden dat onnodig is en nergens toe leidt. En dat lijden in je leven heeft vaak te maken dat je niet luistert naar hem. Je eigen weg gaat. Luister naar hem. Stel je onder zijn gezag. En als je misschien terugkijkt op je leven, kort of lang, wat waren dan de momenten dat je niet luisterde naar hem? En wat heeft je dat gebracht? Wat waren de momenten dat je wel luisterde naar hem? En wat heeft je dat gebracht? Ik weet niet in welke situatie u op dit moment zit. Maar het allerbeste is, luister naar hem. En als je luistert naar hem, dan bewaar je eenheid. Amen. Zo'n moment stil zijn. En dan zal ik zo afsluiten met gebed. Vader, wat was dat toch een bijzonder moment in de geschiedenis. Op de berg. Dat u in die lichtende wolk kwam. En zo sprak, dit is mijn geliefde zoon in welk ik mijn welbehagen heb. En dat u daar zo zei, luister naar hem. En ik wil u zo bidden, Vader, of u ons ook zo helpt en genade geeft, kracht geeft om zo te luisteren naar hem. Om te doen wat hij zegt. Vader, ik wil u zo bidden dat u op de juiste moment ook de woorden van uw zoon in onze gedachten mogen komen. En dat we dan ook zullen luisteren naar hem. En ik dank u wel, Heer, dat we u hebben leren kennen. Dat de Zoon die in de boezem van de Vader is, dat hij gekomen is en dat hij ons heeft geleerd over u. Dat we daardoor u hebben leren kennen. Vader, en ik wil zo luisteren naar hem. En helpt hij mij zo om vol passie in mijn leven echt iedere dag te luisteren naar hem. In Jezus' naam bid ik u dat. Amen.